Freunde, es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
Dit is Met het oog op morgen, met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 4 graden. Binnen zit Chris Keijne.
Ik hoorde VVD-Kamerlid Arno Rutte betogen dat popmuziek niet meer gesubsidieerd moet worden. Wie in de popmuziek zit, de naam zegt het al, moet zorgen dat hij of zij populair is. En als je dat niet bent, moet je niet jengelen bij de overheid, maar er alles aan doen om het te worden. En eerlijk is eerlijk, Arno zet zelf alles op alles. Dat begint natuurlijk met een bandnaam die staat als een huis. Rocking Arno is de zanger van Harige Harry en de Lady Shavers. Goedenavond, welkom bij dit Maandagse Oog. We hebben PESCO. We hebben wat? PESCO, de allernieuwste Europese vinding op defensiegebied. Zometeen een verslag vanuit de Brusselse nachten. En het was, wat ons eigen land betreft, toch wel het nieuws van dit weekend. De merkwaardige manoeuvres van het CDA-kamerlid Pieter Omtzigt, die een even zelf verklaarde als omstreden ooggetuige van de MH17-ramp teksten ingefluisterd zou hebben. Zometeen een verslag vanuit de Haagse Avond. Ik brul dus ik ben, dat lijkt me inderdaad de enige juiste titel voor een boek vol filosofische bespiegelingen over het wereldwijde populisme. Zometeen spreek ik de schrijver. Maar nu eerst het nieuws van vandaag.
Maandag 13 november.
Meer dan 400 doden door een aardbeving op de grens van Iran en Irak. Een beving die live op televisie te zien was. De glazen trilden van de tafel. Grote kans dat er morgen veel meer doden worden gevonden, want reddingswerkers hebben sommige afgelegen plaatsen nog niet bereikt.
They have lost many people, but so far they haven't seen anyone to come to their help. That's why there is a fear the number of casualties, the number of those people who have been killed most likely rise by tomorrow.
In Gelderland zitten tienduizenden mensen in het donker. Een helikopter vloog bij Culemborg tegen een hoogspanningskabel.
Een onwerkelijk gezicht tussen Buren en Culemborg. Een helikopter die eenzaam en verlaten in een donker weiland staat, met militairen eromheen die de zaak bewaken.
Een calamiteitendeskundige heeft nog wel een tip.
Je kunt op een gegeven moment ook gewoon je dekbed over je heen trekken en gaan slapen. En dan zou het om 6 uur morgen vroeg de wereld er weer anders uit moeten zien.
Ja, als u maar even wacht tot na de uitzending. Want tegen die tijd zouden 24.000 huizen weer stroom moeten hebben. Het is weer die tijd van het jaar.
Hallo allemaal, daar zijn we weer. Het Sinterklaasjournaal, terug van weg geweest.
En hoe de pieten er in het programma uitzien, dat is nog even afwachten. Van Rotterdam weten we het al. Het wordt Roetveegpiet. Burgemeester Abu Taleb heeft mensen uit de Zwarte Gemeenschap en de organisatie van de intocht bij elkaar gezet voor overleg.
Ik denk dat het goed is dat partijen met elkaar diep in de ogen kijken en zich afvragen van, nou, hoe gaan wij dit maken, een feest van iedereen waar iedereen zich in kan herkennen, zonder dat het ook sommigen pijn doet.
Al is de burgemeester volgens Leefbaar Rotterdam iemand vergeten.
Ja, er is overleg geweest tussen allerlei groepen. Maar de belangrijkste groep, de gewone Rotterdammer, die al decennia lang het Sinterklaasfeest viert met Zwarte Piet, die heeft hier helemaal geen stem in gehad.
En dan nog een bijzonder moment op de Filipijnen. Ja, de man die een bloedige drugsoorlog voert, president Duterte, zingt een lied voor Donald Trump, want die is op bezoek. En Duterte noemde Trumps voorganger Obama eerder nog hoerenzoon. Voor Trump zingt hij het lied Jij bent het licht.
With Ms. Pilita Corrales. Upon the orders of the Commander-in-Chief of the United States.
Dat was nieuws vandaag op radio en tv.
Nog niet helemaal, want er was meer nieuws. De BBC kwam vanavond met een opmerkelijk verhaal. Een maand geleden, toen Raqqa, de hoofdstad van IS, was gevallen, is onder bescherming van de Westerse coalitie een groot konvooi met honderden IS-strijders en duizenden familieleden uit de stad geleid naar voor hen veilig gebied. VPRO-buitenlandcollega en IS-kenner Abdou Bouzerda. Goedenavond, Abdou.
Goedenavond, Chris.
Wat is hier aan de hand?
Ja, het is echt een heel opmerkelijk verhaal. Nu waren al een tijdje de geruchten dat er een aantal IS'ers met hun familie uit Raqqa waren ontsnapt, dan wel geëvacueerd. Dat was niet helemaal duidelijk. Maar dit gaat echt om een landconvoy. Het artikel van de BBC, daarin worden die verschillende mensen opgevoerd die die IS'ers weg hebben gereden uit Raqqa, of gewoon direct betrokken waren bij de onderhandelingen tussen IS en de SDF, de door de Koerden en Arabisch geleide militie die door Amerikanen weer gesteund wordt en tegen IS heeft gevochten. En daaruit blijkt dat al die ooggetuigenverslagen dat het echt gaat om 4000 mensen in totaal, waarbij ook honderden IS-strijders in een landenconvooi van wel 6 à 7 kilometer door de woestijn in het oosten van Syrië naar veilig gebied voor hun zijn geëvacueerd.
Ja, en zelfs onder bescherming van coalitievliegtuigen die bijgelicht hebben, dat soort details. Het is echt een heel doorwrocht verhaal. Wat is hier dan gebeurd? Want met name de Amerikanen hebben juist altijd gezegd, die oorlog met IS, dat is een uitroeiingsoorlog. We gaan IS vernietigen. Ja,
dat klopt, dat was de minister van Defensie, James Mattis van Amerika. En die zei van ja, dit is een oorlog van vernietiging. Dat is ook altijd het standpunt van de Amerikanen geweest. Want op zich is niet nieuw dat er deals worden gesloten met IS. Alleen heeft Amerika in het verleden altijd gezegd van nou, dit kan niet, want je kunt geen deals sluiten met terroristen. Je moet ze vernietigen, want anders gaan ze op andere plaatsen zich vestigen. En dan vormen ze nog altijd een bedreiging, ook voor het Westen hier. Want ze kunnen ook hier naartoe komen. Wat er precies is gebeurd? Nou, volgens de woordvoerder van de internationale coalitie, Ryan Dillon, die zegt van nou, het is een beslissing van de lokale strijders op de grond. En wij Amerikanen, wij van de internationale coalitie, die hebben niet zoveel te beslissen. Want onze strategie is dat de lokale strijders moeten doen wat zij verstandig vinden. Of dat ook werkelijk zo is, dat durf ik te betwijfelen.
Ja. Er zouden ook minstens tientallen buitenlandse IS-strijders tussen zitten. Hè, die nu, zo wordt gesuggereerd in dit artikel, uitzwermen over de wereld naar hun thuislanden wellicht.
Ja, het gaat echt ongelooflijk. Ook vanwege die details waar je het net al over had. Smokkelaars aan de grens tussen Syrië en Turkije die zeggen dat er een toename is van mensen die buitenlandse talen spreken. Ze beschrijven mensen die Frans spreken, Engels of een andere Europese taal. Die trachten via de grens tussen Syrië en Turkije binnen te komen. En er worden ook de prijzen genoemd. Het gaat echt om een flink aantal duizenden euro's. Ook een Franse IS-strijder, voormalig IS-strijder moet ik zeggen, die zich nu in Idlib heeft gevestigd. Ook hij zegt van verschillende van mijn kameraden Fransen, die zijn nu de grens overgetrokken richting Turkije om van daaruit weer naar Frankrijk te gaan, al dan niet om een aanslag te plegen in Europa.
Ja, buitengewoon opmerkelijk. We gaan er vast meer over horen de komende dagen. Dankjewel, Abdou Bouzerda. En dan gaan we naar de krant van morgen. Die is gelezen door Clemens Peters.
Een netwerk van pro-Russische activisten probeert in Nederland de publieke opinie te bespelen. Dat heeft NRC ontdekt. Door middel van demonstraties en door discussies op internet te beïnvloeden. En ze infiltreren ook. Zo proberen in 2015 ze binnen te dringen in de organisatie Break the System. Dat is een beweging van Nederlandse burgers die ageren tegen onder meer het bankensysteem en de Europese Unie.
De pro-Russische activisten slagen erin de koers van de beweging te veranderen in de richting van een pro-Poetin koers. En dat lukt ze ook bij het Oekraïne-referendum, waar ze een prominente rol krijgen in het nee-kamp van de SP. Op de uitslagenavond bij de SP komen meerdere Russen feestvieren.
In het Nederlands Dagblad een interview met Kees Oudshoorn, algemeen directeur van VNO-NCW. Hij is net op bezoek geweest bij de Britse premier May om haar duidelijk te maken dat er snel duidelijkheid moet komen over de Brexit. Komt er geen schot in de onderhandelingen, dan bouwen bedrijven hun activiteiten in het Verenigd Koninkrijk af, is de waarschuwing van Oudshoorn aan de Britten.
Een harde Brexit noemt hij zeer schadelijk voor de economieën van het Verenigd Koninkrijk en de Europese Unie. Premier May leek welwillend, aldus Oudshoorn in de krant. Maar ze wees er tegelijkertijd op dat ook de Europese Unie stappen moet zetten.
Nepal is een prachtig land, heeft een vriendelijke bevolking en een belabberd politieapparaat. Kortom, schrijft de Telegraaf, een seksparadijs voor pedo's. Vrijdag werd daar een Nederlander van 75 opgepakt, maar hij is vooralsnog een uitzondering. Nog wel.
Want Ter Desom heeft de pedo in Azië de oorlog verklaard. Met een smoelenboek en detectives die ze zelf opleiden. Het Nepalese netwerk rond de kinderrechtenorganisatie heeft alleen al in Nepal ruim 60 pedo's in het vizier. Dus dat er nog meer Nederlanders tegen de lamp gaan lopen is volgens Ter Desom slechts een kwestie van tijd.
De LP is alweer een aantal jaren terug van eigenlijk nooit weg geweest. En de Volkskrant is op bezoek bij een van de grootste vinylplaatproducenten van dit moment. Ergens in een klein stadje in Tsjechië. In 1951 rolde daar de eerste LP van de persen. En in de jaren 80 was het bijna gedaan met de fabriek, met dank aan de CD. Maar ze hebben het overleefd en nu hebben ze zelfs een primeur.
Zie je die hoezen daar, vraagt directeur Sterba, terwijl hij zijn best doet om niet al te nerveus te klinken. Dat is het nieuwe album van U2. Geen foto's maken hoor, hij komt pas op 1 december uit. We hebben een heel veiligheidsprotocol om te voorkomen dat hij uitlekt.
Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen.
When you look so good, the pain in your face doesn't show.
Dat was dus U2, maar dan niet van die nieuwe LP, want die ligt nog in Tsjechië. Pieter Omtzigt is een van de populairste volksvertegenwoordigers in de Tweede Kamer, althans gemeten naar het aantal voorkeurstemmen waarmee hij gekozen wordt. Hij legt voorlopig zijn woordvoerderschap in het MH17-dossier neer. En de aanleiding daarvoor is een onthulling van NRC Handelsblad van dit weekend, waarover veel commotie is ontstaan. Verslaggever Wilco Boom in Den Haag. Goedenavond, Wilco.
Goedenavond, Chris.
Ja, dat klinkt ernstig.
Nou, het is ook behoorlijk ingrijpend. De Omtzigt is een vasthoudend Kamerlid. Zo staat hij echt heel positief bekend. En hij heeft de afgelopen jaren veel naam gemaakt met voortdurende pogingen om informatie te krijgen over die aanslag op MH17. Mm-hmm. Daarmee heeft hij dat onderwerp hoog op de agenda weten te houden. Maar hij heeft zich nu toch serieus in de eigen voet geschoten, zoals dat dan heet. Want een half jaar geleden, meldde de NRC zaterdag, heeft hij een nepgetuige uit Oekraïne, een nepgetuige van die aanslag, geholpen zijn verhaal te doen op een bijeenkomst in Amsterdam. Een bijeenkomst over die ramp, waar ook heel veel nabestaanden waren. Nou, en hij deed dat onder andere met een app aan die man, waarin hij hem adviseerde wat hij op die bijeenkomst moest gaan vertellen. Mm-hmm. Nou, dat werd dus afgelopen weekend bekend. Dat veroorzaakte heel veel opschudding. Ja. Hoe had Omtzigt dat nou kunnen doen? Liet hij zich voor karretjes spannen? Nou, en dat heeft hem dus vandaag doen besluiten om zijn woordvoerderschap neer te leggen.
Ik heb even nagedacht dit weekend. En ook nagedacht van ja, wat is nou het belangrijkste wat er in de MH17 gebeurt? En het belangrijkste is dat die waarheid gevonden wordt, en dat is moeilijk genoeg. En dat die daders gevonden worden, en hoe langer je wacht, hoe, ja, daar wordt het ook niet altijd makkelijker van, hoe grondig onderzoek ook aan het doen zijn. En juist daarom dacht ik van ja, maar dan ben ik op dit moment een obstakel als ik in zo'n debat ga meedoen en men gaat mij vragen stellen. Ik ben bereid hier alle vragen bij u te beantwoorden. Ik ben bereid de vragen in de fractie te beantwoorden. Dat is het probleem niet. Maar wanneer het gaat over hoe vinden we de daders, moet het niet gaan over wat ik in mei in Amsterdam gedaan heb.
Ja, wat ik hem eigenlijk hoor zeggen is, daar in Amsterdam, daar kan ik alles, al die vragen kan ik beantwoorden. Dus ik geloof niet dat ik daar nou zoveel verkeerds heb gedaan. Maar daar moet het niet over gaan. Dus leg ik mijn woordvoerderschap neer. Wat is er dan daar in Amsterdam precies misgegaan? Wat was er mis met die getuige bijvoorbeeld?
Nou, die getuige is een man uit Oekraïne. En die deed voorkomen alsof hij gezien had dat het toestel MH17 door een jachtvliegtuig van de Oekraïnse luchtmacht was neergehaald op die fatale dag. Ja. En dat dus in plaats van door een Russische bukraket. En dat komt naar voren toch vrij overtuigend uit dat onderzoek van het zogenoemde JIT-team. Ja. Dat onderzoeksteam van die vijf landen die betrokken zijn bij deze aanslag. En ook uit het onderzoek van het Openbaar Ministerie. Dus ja, dat zou je wel desinformatie kunnen noemen van die man. Vooral ook nog omdat duidelijk werd dat hij tijdens die aanslag helemaal niet aanwezig was. Hij had het gehoord van zijn vrouw. Nou ja, en daardoor ontstond dus de hele discussie. Want ja, hoe had Omtzigt nou zo dom kunnen zijn om dan die man te steunen met dat verhaal op die bijeenkomst? Mm. Omtzigt zelf zegt, ik heb hem helemaal niet willen steunen zijn verhaal te promoten, maar hij wilde op die bijeenkomst een spreektijd van een half uur. Dat kon daar helemaal niet. Dus ik heb alleen maar aangegeven in die roemruchte app inmiddels hoe hij dat zo kon samenvatten, ja, dat hij het in een minuut kon vertellen.
Ja, maar waarbij wel een belangrijk detail, namelijk het feit dat hij er helemaal niet zelf bij was geweest. Wat hij wel tegen Omtzigt gezegd had, zegt hij zelf, niet in dat tekstje stond wat Omtzigt hem vervolgens meegaf, hè?
Nee, dat klopt. Maar daarvan zegt Omtzigt dan, ja, het was nogal een hectische bijeenkomst. Er was heel veel afleiding, dus dat is toen niet goed tot mij doorgedrongen.
Hmm. Wat is hier nu misgegaan? Ik bedoel, wat denk jij dat er gebeurd is? Hoe heeft hij zich hier zo kunnen vergaloperen?
Ja, Omtzigt is een soort pitbull. Hij laat niet los als hij zich ergens in heeft vastgebeten. Nou, dat heeft hij bij diverse gelegenheden laten zien als Kamerlid. Onder andere toen de zogenoemde Bulgarenfraude aan het licht kwam bij de Belastingdienst, alweer een aantal jaren geleden. Dat kostte destijds VVD-staatssecretaris Frans Wekers de kop. Omtzigt doet dat ook met waarschuwingen, bijvoorbeeld tegen invloed van de Europese Unie, van Brussel, op de Nederlandse pensioenpotten. Ook tegen de geldpolitiek van de Europese Centrale Bank. Nou, en hij is ook iemand, een volksvertegenwoordiger, die altijd open staat voor mensen die zeggen dat ze informatie hebben over een onderwerp waar de instanties niet naar zouden willen luisteren. Nou, dat gold ogenschijnlijk ook voor deze Oekraïner. En daar heeft Omtzigt door laten meeslepen. Ja. Zich te veel door laten meeslepen. begrepen. Zoals ik net zei, die man wilde op die bijeenkomst een half uur spreektijd. Omtzigt begreep wel dat dat niet kon. En suggereerde daarom een samenvatting van zijn verhaal. Wat hij nooit had moeten doen. En dat geeft hij dus inmiddels ook toe. Ja. Zaterdag al in excuses in een app of in een tweet op Twitter. En vandaag dus met zijn besluit om zich tijdelijk terug te trekken als woordvoerder MH17.
Ja, waarbij het verhaal van die man natuurlijk typisch een verhaal is wat Rusland vaker heeft verteld. Hè, dat de Oekraïners het gedaan hebben, dat het een Oekraïense straaljager was. Moeten we nu ook denken dat Omtzigt misschien ook een beetje in dat kamp zit?
Nee, ik geloof niet dat we moeten denken dat Omtzigt nu zich tot Poetin versteer heeft bekeerd, zoals die mensen worden genoemd. Hij was bijvoorbeeld ook heel erg kritisch, onder andere in de Raad van Europa op de annexatie van de Krim, die bij de Oekraïne hoorde, door Rusland. Dus dat lijkt me niet het geval.
Nee. Nou is met name ook zijn optreden in de MH17-zaak in de Kamer, hè, andere dossiers ook, hè, dat maakt hem niet altijd populair, geloof ik, hè?
Nee, dat klopt. Althans niet in de Tweede Kamer. Juist door zijn vasthoudendheid, die volgens sommige Kamerleden van andere partijen wel eens op het onredelijke af is. Die vasthoudendheid. Onder andere met zijn optreden tegen Frans Wekers heeft hij zich natuurlijk bij de VVD al niet populair gemaakt. Dat geldt ook voor het MH17 dossier, waarin premier Rutte natuurlijk altijd degene is geweest die heeft gezegd de onderste steen moet bovenkomen. Rutte vindt dat Omtzigt te veel doet alsof het kabinet die zaak niet serieus neemt, niet wil doen alsof dat niet wil zorgen dat de onderste steen bovenkomt. En dat leidde eerder dit jaar nog tot de volgende uitval van Rutte in de richting van Pieter Omtzigt.
Er zit altijd een soort, en dat irriteert me zo, voorzitter, een soort ondertoon in. En dat spreek ik dan maar een keer uit hier bij die vraag van de Omtzigt, alsof de Nederlandse regering denkt, nou, we moeten ons er niet mee bemoeien, want we hebben belang bij een goede relatie met Rusland of een goede relatie met Oekraïne. Voorzitter, we praten echt langs twee doof langs elkaar heen, die Omtzigt. Ik doe al 3 jaar over dit onderwerp en dat zal nog wel lang zo blijven. Voorzitter, ik denk dat de Omtzigt echt voor zichzelf een besluit moet nemen of hij een politiek nummertje wil blijven maken van MH17 of dat hij wil dat we ooit tot een afsluiting komen en hopelijk ook een veroordeling van de schoften die dit gedaan hebben.
Ja, irritatie dus bij Rutte over het optreden van Omtzigt in de zaak MH17. Maar het moet ook gezegd worden, Omtzigt heeft dan weliswaar niet alleen maar fans, maar hij heeft wel heel veel fans.
Ja.
Want niet voor niks, afgelopen verkiezingen had hij meer dan 90.000 voorkeursstemmen. Ja. Dat is echt serieus veel. En die heeft hij ook te danken aan die kritische, vasthoudende en eigenwijze opstelling.
Ja.
Veel mensen zien hem in een echte volksvertegenwoordiger die in tegenstelling tot veel andere volksvertegenwoordigers niet aan de leiband van zijn partij zou lopen.
Nee. Hij trekt zich nu dus terug. Is het daarmee over?
Daar lijkt het wel op. Ze vinden het bij het CDA heel belangrijk dat Omtzigt zaterdag zijn fout al publiekelijk heeft erkend, excuses heeft aangeboden, daarvoor zelf ook contact met nabestaanden heeft gezocht. Nabestaanden zelf laten via de media ook weten dat wat hem betreft Omtzigt wel kan aanblijven. En vanochtend hoorde je in de woorden van CDA-leider Buma eigenlijk al terug dat Omtzigt gewoon Kamerlid kan blijven.
Mijn overtuiging is dat Pieter Omtzigt echt maar één doel heeft. En dat is dat de waarheid boven tafel komt rond al dit soort dingen, zoals de MH17. Pieter Omtzigt heeft, wat mij betreft, willen proberen om zo goed mogelijk alle informatie boven tafel te krijgen. Dat is zijn doel geweest en dat doel respecteer ik, maar het gaat om een middel en dat middel was niet juist. Nogmaals, ik vind het van belang dat hij beseft heeft dat hij een fout heeft gemaakt door in deze bijeenkomst een sms te sturen. Hij heeft ook recht om het verhaal uitgebreid te doen en dat ook in de fractie te doen.
Ja, alles voor de waarheid. Een deeltje van de waarheid in deze kwestie is ook dat ze hem helemaal niet uit de fractie kunnen zetten. Want als hij dan in de Kamer blijft zitten, dan is het kabinet zijn meerderheid kwijt.
Ja, dat is zeker waar. En daar zullen de leiders van de coalitiepartijen, Buma voorop, de afgelopen dagen ongetwijfeld aan hebben gedacht. Maar gelet op de geluiden uit het CDA denk ik dat de zaak voor Buma sowieso wel is afgedaan met dat tijdelijk neerleggen van dat woordvoerderschap. Je hoort hem zeggen dat hij gelooft dat het Omtzigt gaat om het boven water te krijgen van de waarheid. Een bijkomend voordeel is misschien, en dat geldt dan weer wat meer voor de andere coalitiepartijen, dat Omtzigt zich de komende dagen wel, of de komende maanden wel een beetje gedijst zal houden. Want ja, die heeft zichzelf natuurlijk toch wel beschadigd met die via de krant uitgelekte faux pas van een half jaar geleden.
Een gemuilkorf, de pitbull. Dankjewel, Wilco Bom.
Crimson flames tied
Een jong bandje uit Amerika, The Birds, My Back Pages. De opkomst van Trump, de Brexit, de populisten van diverse pluimage die elders in Europa op de poorten van de macht bonken. Voor journalist Peter Wieringa was het aanleiding zich te verdiepen in het populisme. Maar dan op niveau, hij sprak erover met filosofen en denkers uit de hele wereld. En schreef vervolgens het boek Ik brul, dus ik ben. Welkom, Peter.
Dank u wel.
Even voor de helderheid, wat versta jij onder populisme?
In mijn boek hanteer ik de definitie van een Oostenrijkse politicoloog, Jan Werner Müller. Mm-hmm. Er komt erop neer.
Wacht even, ik zet even de microfoon een beetje recht voor je mond.
Ja. Die komt erop neer dat de populisten definiëren eigenlijk een deel van het volk als het hele volk. En dat kan bijvoorbeeld zijn de autochtone Nederlander, het kan zijn de Hindoe. In bijvoorbeeld India.
De gewone Rotterdammer. De gewone die Rotterdammer.
Het kan ook, absoluut. Ja. En het kan ook zijn de gewone arbeider in bijvoorbeeld Latijns-Amerika, waar je het linkse populisme hebt.
Ja.
En die zet eigenlijk, de populist zet dat deel van het volk af tegen bijvoorbeeld de elite. Mm-hmm. Eigenlijk vrijwel altijd de elite. En vaak, in het geval van bijvoorbeeld het rechtspopulisme, ook nog tegen een onderklasse. En dat kan dan zijn de moslim, de zigeuner, de Marokkaan. Maar het kan ook zijn de groot kapitalist bijvoorbeeld, als het weer gaat om het linkse populisme.
Ja. Dus er wordt een deel van het volk tot het volk verklaard. Ja. En dat gaat schelden naar boven en schelden naar beneden. Daar komt het eigenlijk op neer.
Daar komt het op neer, ja. En vaak is ook een leider binnen het populisme, die namens dat volk dan spreekt.
Ja. Ja, nou, over die leiders gesproken. Ik noemde net de opkomst van Trump en Brexit. Dat wat er gebeurt op dit moment, zie je dat als een soort definitieve doorbraak van populisme? Of is het van alle tijden?
Het is van alle tijden. In ieder geval sinds we een representatieve democratie kennen.
Hmm.
De essentie is dat de politici, de populisten, zeggen dat ze het volk vertegenwoordigen en dan het hele volk, of en wat zij als het volk beschouwen. En dat zie je eigenlijk al in de 19e eeuw. Maar er is wel iets bijzonders aan de hand na de Tweede Wereldoorlog. Met name in Latijns-Amerika. Dan komt het besef dat het fascisme en het nazisme, dat toch eigenlijk niet meer kan.
Mm-hmm.
Na de verschrikkingen, dat is nogal logisch. Het is niet meer salonfähig, om het zo te noemen. En dan zie je dat men daar het populisme zo ontwikkelt, onder andere door Juan Perón, bekend van zijn vrouw Evita.
In Argentinië.
Ja, in Argentinië.
Het peronisme.
Ja, het peronisme. En wat daaraan kenmerkend is, is dat het element van geweld en echt pure dictatuur, dat verdwijnt. Een populist wil juist graag verkiezingen, want dat legitimeert zijn macht.
Mm-hmm.
En dat legitimeert dat hij namens het volk spreekt. Maar er is wel een retorische demonisering van het deel van de bevolking wat niet wordt beschouwd als bij het volk horend, als legitiem.
Mm-hmm.
Er is dus duidelijk een vijanddenken. Nou ja, en dat in Latijns-Amerika komt dat eigenlijk na de Tweede Wereldoorlog al voor het eerst aan de macht. Het duurt al een poosje voordat het ook in andere plaatsen aan de macht komt. En het is inderdaad wel bijzonder, met name de verkiezingen van Trump, omdat dat de eerste keer is dat een populist het tot leider schopt van het machtigste land van de wereld.
Ja. En een van de dingen die je constateert in je boek, daarom praat je ook met mensen van over de hele wereld, is dat het over de hele wereld voorkomt.
Ja.
Wat is nou eigenlijk de belangrijkste reden dat het op dit moment zo doorbreekt?
Nou, ik denk kort en krachtig zou je zeggen de globalisering.
Hmm.
Maar waarom dan de globalisering?
Ja.
De globalisering betekent de verknoping van economieën, van culturen, maar ook verknoping van, laten we zeggen, de financiële wereld. Mm-hmm. En het betekent ook het makkelijker reizen. Mm-hmm. En de essentie van de weerzin tegen die globalisering, en dat is een opvatting van Paul Scheffer die ik heb geïnterviewd, en die ik wel deel, is dat er achter die globalisering zit een grenzeloosheid. Mensen hebben het gevoel dat ze de controle kwijt zijn. En dat was ook een van de leuzen bij de Brexit, taking back control. En die grenzeloosheid zit hem aan de ene kant in de migratie, mm-hmm. Waar de grote vluchtelingenstromen het symbool van zijn. Maar aan de andere kant, moeten we ook niet vergeten, die zit ook in de financiële wereld. Kapitaal gaat met miljarden tegelijk, ja, flitst dat van over de hele wereld.
Ja, en die verknoping die je, ja, net noemde, die leidt ertoe dat er allerlei afspraken worden gemaakt, allerlei regels worden bedacht, ja, dat er een soort systeem ontstaat, klopt, boven de nationale, ja, eenheden, waar mensen van denken van, ja, we hebben er niets meer over te zeggen.
Nee, dat klopt, en voor een deel is dat ook zo. Dus je kan zeggen dat er voor een deel sprake is van een democratisch tekort. Mm-hmm. En ik denk dat een van de dingen die we zouden moeten doen, en daar wordt natuurlijk op verschillende manieren over nagedacht, is om burgers inderdaad meer te betrekken bij totstandkoming van het beleid. Aan de andere kant, denk ik, is er ook sprake van wat ik dan noem een aristocratisch tekort. Zoals Paul Scheffer het formuleert, populisme is niet zozeer een afkeer van elites, maar is eigenlijk een roep om betere elites. Mm-hmm. En ik ga dan nog een stap verder in de zin van dat we dan moeten nadenken over wat betekent het om tot de elite te behoren en wat draagt dat voor verantwoordelijkheden met zich mee.
Precies, en dan heb je het bijvoorbeeld over wat er in de financiële wereld,
absoluut,
gebeurt.
Ja, ja.
En populisme is daar dus een reactie op, zeg je.
Ja.
Is het nou erg, de denker des vaderlands, Marlie Huijer, zegt in jouw boek dat we populisten als een groot gevaar moeten zien. Vind jij dat ook?
Nou, ik vind dat je wel degelijk populisten als een gevaar moet zien. Je moet daar wel strikt onderscheid maken tussen, laten we zeggen, de echte populisten die inderdaad het volk vereenzelvigen met een bepaalde groep en daar ook een vijanddenken aan koppelen.
Moet ik dan aan Geert Wilders denken?
Ja, daar moet je zeker aan Geert Wilders denken. Ik denk wel dat hij een ontwikkeling heeft doorgemaakt. Dat hij zich in het begin concentreerde op kritiek op de islam, religiekritiek. Mm. Maar dat zich gaandeweg wel meer is gaan ontwikkelen naar ook kritiek en op een etnische groepering. Op moslims, maar ook bijvoorbeeld Marokkanen. Dat is de bekende minder uitspraak. Dus daar zit wel degelijk een risico in. Het is nog niet zo dat ik zeg van op dit moment is er sprake van een groot gevaar, want er zitten ook heel veel elementen in de constitutie. We hebben een onafhankelijke rechtspraak, we hebben de onafhankelijke media.
Nou ja, je haalt bijvoorbeeld twee Amerikaanse denkers aan, althans in Amerika opererende denkers, mm-hmm, Michael Sandel en Kwame Appiah, die zeggen, we hebben alle vertrouwen in de Amerikaanse instituties als het om, ja, Trump gaat. En die suggereren, ja, zelfs dat Trump wel eens geimpeached zou kunnen worden.
Ja, ja. Daar zeker Appiah denkt dat dat een hele reële mogelijkheid is. Dat hangt alleen natuurlijk wel af van wat de Republikeinse politici zullen doen. Mm-hmm. En de vraag is dan uiteindelijk, mocht er genoeg aanleiding zijn om tot impeachment over te gaan, dan moeten zij wel daarin meestemmen. Of in ieder geval voldoende Republikeinen.
Dan gaat het weer misschien om die goede elite.
Precies. Of, en dan, ja, is inderdaad de vraag van, heeft men dan op dat moment ook de morele moed,
ja,
gesteld dat het gerechtvaardigd zou zijn,
ja,
en om voorbij dat partijbelang en het directe eigenbelang te denken.
Ja. Nou, zeg je, oké, er zitten gevaarlijke kanten aan, met name, ja, dat vijanddenken, hè, dat, ja, opzetten van bevolkingsgroepen tegen elkaar, maar we moeten ook vertrouwen hebben in instituties. Toch is de toon ook wel, democratie is niet vanzelfsprekend. Daar moet je aan werken. Wat,
ja,
wat moeten we eraan doen, tot slot?
Nou, waar we aan moeten werken is, denk ik, in het democratische debat vermijden om al te technocratisch te spreken met elkaar en ook weer de morele vragen durven te stellen. Dat geldt voor migratie. We moeten ook formuleren van wie zijn wij als gemeenschap en wie is daar weer in welkom?
Mm-hmm.
En wat betekent dat? En dat betekent ook voor bijvoorbeeld de financiële wereld, de belastingbetaler, die mag zich ook afvragen. De elite die zijn geld ver wegstalt, buiten de samenleving. En wat is dat eigenlijk voor elite? En wat betekent dat? Hoe verhoudt ze zich tot ons? En ik denk dat we, als we het debat steeds meer ook op die manier durven te formuleren. En ook zoeken naar die waarden die ons binden. Dat we dan de kans vergroten dat de populisten aan invloed winnen. En ik
verkleinen
moet,
bedoel je?
Nou ja,
de kans verkleinen. Ja.
Ja, de kans verkleinen. Klopt. En als ik er één ding aan mag toevoegen.
Ja.
Ik denk dat het essentieel is om binnen het populisme onderscheid te maken tussen legitieme bezwaren die er leven. Ja. En waarvan sommigen ook echt terecht zijn. En de angstbeelden die opgeroepen worden. Waarin inderdaad
Pas
het risico bestaat.
Dat onderscheid ook in jouw boek.
Precies. Ja. En ik denk dat we dat laatste goed moeten beseffen. En nogmaals, ook de elites aanspreken op de vraag van waarom bent u eigenlijk op die positie? En in wat voor grote verband staan wij tot elkaar?
Oké, okay. Nou, het is een buitengewoon interessant boek met veel denkers en veel ideeën over populisme. Ik brul, dus ik ben. Peter Wieringa, dankjewel.
Graag gedaan. Merci.
Heart, you'll come running to me, yeah. You'll come running to me. Oh, I said, hey, come running to me. Oh, come running to me. Hey, yeah, come running to me. I said, hey, come running to me. Oh, come running to me. Hey, yeah, come running to me. Your hand on by your side and your arms stretched out and wide. I wanna keep you satisfied in the morning sun by my side. Come on, come on, run. All right, hey, you're a country. Keep this sand up with your heels. Think to yourself, what could it feel? Come running to me.
Alweer zo'n fijne jonge artiest. Van Morrison was dat in 1970. Come running.
Brussel bij nacht.
Brussel's by night.
Ja, maandag is bij het oog EU-dag. Goedenavond, correspondent Tijn Sade in Brussel.
Goedenavond. Hi.
Wat is het onderwerp in de Europese burelen van de week?
PESCO, ja.
Ja,
vreselijke term, EU-jargon. Ja. Weet je al wat het is?
Leg maar uit. Nou, ik heb er wel iets over gelezen, maar vertel.
Ja, het is trouwens een Engelse vertaling. PESCO is niet helemaal, de afkorting strookt niet helemaal met de Nederlandse term, maar het is permanente gestructureerde samenwerking. Zo noemen we dat dan wel eens. Vaak een kopgroep van sommige EU-landen een beetje vooruit gaan lopen met een gestructureerde samenwerking op een bepaald terrein. En nu gaat het om defensie. Nou, en dat is wel vrij ongezien, want als het om defensie gaat, ja, dan was er eigenlijk nooit een mogelijkheid om samen te werken. Maar vandaag is het onmogelijk. Absoluut, ja. Maar er is vandaag door bijna alle 28 landen, het gaat om 23 landen, een paar komen er ook nog aan boord, 25 over een paar weken, dat is ongeveer de schatting. Dus bijna alle 28 landen hebben nu ja gezegd. 23 hebben getekend vandaag en dat is echt vrij uniek wat er vandaag gebeurt. Dus we gaan intensief op defensiegebied samenwerken.
Ja, en maar wat betekent het dan precies, dat samenwerken?
Nou, het is niet vrijblijvend. Het gaat echt vrij ver. Eigenlijk een van de dingen die meteen in het oog springt is dat we de landen die dat tekenen, die zeggen eigenlijk ook tegen elkaar, dan betekent het ook dat we een beetje ophouden met dat protectionisme. Hè. Vaak ging het om dat elk land zijn eigen defensieindustrie wilde beschermen. En als je ging samenwerken, ja, dan moest je ineens je krachten gaan bundelen, je kennis gaan bundelen. En oh jee, dan zou iemand anders er met jouw fantastische technologie van doorgaan. Dan gaat het natuurlijk vooral om bijvoorbeeld een land als Frankrijk met een sterke defensieindustrie, Verenigd Koninkrijk ook. Maar dat heeft men toch echt wel opzij gezet. Men heeft de noodzaak gezien, we moeten gaan samenwerken. En dan moet je een beetje inleveren. En dat is dus dat je dus je defensieindustrie eigenlijk op tafel legt. Dit hebben wij in huis, we gaan samenwerken. En natuurlijk ook dat je toch ook de politieke soevereiniteit ook een beetje opgeeft. Ja. Vaak was toch het idee van wij bepalen zelf wel wat goed of fout is in oorlogstijd. Maar nu gaan we dus echt ook op dat gebied dus echt met elkaar die politiek delen.
Ja, maar nog even wat dieper. We gaan samenwerken, begrijp ik, door samen wapens te kopen of wapens te ontwikkelen. Maar gaan we ook samen vechten? Hoe ver gaat het?
Allereerst gaat dit echt om samen die defensieindustrie op te zetten. We hebben een enorme verwaarloosde defensieindustrie. Daar klagen de Amerikanen binnen NAVO-verband al jaren over. Dus het gaat om onderzoek doen. Een voorbeeld, Frankrijk en Duitsland die zijn al bezig om samen een nieuw gevechtsvliegtuig te ontwikkelen. Nou, dat is ook ongekend, dat kon echt 30, 20, 10 jaar geleden echt niet. Op dat gebied moet je het vooral zoeken. Maar uiteindelijk zeker gaat het ook om zometeen missies. Waarvan de NAVO zegt, jongens, EU, doen jullie dat nou zelf? Ook daarover gaat PESCO. Hoe dat allemaal precies in de praktijk gaat werken als het om missies gaat. En of je dan wel ja of nee nog mag zeggen, terwijl je toch getekend hebt. Dat is nog niet helemaal duidelijk. Het zal dan ook nog eens langs parlementen moeten gaan. Tweede Kamer moet dan uiteindelijk in Nederland ook nog zeggen van oké, we staan achter die missie. Maar het gaat in eerste instantie gaat het dus echt om samen onze defensie te moderniseren, nieuwe technologie, zodat we weer paraat staan, zeg maar.
Ja. Nou, onze splinternieuwe ministers van Buitenlandse Zaken en Defensie, Halbe Zijlstra en Ank Bijleveld, waren er ook. Laten we heel even naar ze luisteren.
Nou, dat is echt een Europese stap voorwaarts, omdat we gaan samenwerken, een platform gaan genereren om landen te laten samenwerken op het gebied van de defensie.
Ik beschouw het echt als een doorbraak. Er is jaren over gesproken om deze permanente gestructureerde samenwerking aan te gaan. Maar je ziet natuurlijk dat in de wereld om ons heen, aan de oostgrens en ook aan de zuidflank, natuurlijk het steeds onzekerder wordt. En dan is het belangrijk om juist ook Europees echt samen te werken. En ook goed te kijken naar wat de NAVO kan en wat we in Europa kunnen.
En dan de landen die wat minder vriendelijk zijn, laten we zien. Wij zijn er klaar voor. Ga niet met ons spelen. Onze belangen zullen we voor vechten.
Nou ja, ook daar het grote doorbraakgevoel natuurlijk. Waar komt deze doorbraak nu door? Komt dat alleen door vermeende dreiging vanuit Rusland of door wat er in het Midden-Oosten gebeurt? Of komt het bijvoorbeeld ook door het bezoek van Trump vorig jaar aan de NAVO of de afgelopen jaar aan de NAVO, waarin die toch erg kritisch was over NAVO-landen die hun verplichtingen niet nakwamen?
Nou, dat laatste is wel echt de sterkste impuls, absoluut. En daarbij ook nog eens trouwens Brexit, hè, waardoor Europa's grootste, nou, één na grootste militaire grootmacht Verenigd Koninkrijk ook nog eens de Unie verlaat. En dan hebben we ook nog eens veel onzekerheid als het gaat om een belangrijke NAVO-partner als Turkije met Erdogan aan de macht. Dat zijn allemaal factoren die inderdaad alles een beetje hebben geaccelereerd. Zou je kunnen zeggen. Maar ook natuurlijk gewoon toch echt het issue waar we het eigenlijk net ook een beetje over hadden. Het geld. Mm-hmm. We besteden nu gezamenlijk, allemaal bij elkaar opgeteld, besteden we zo'n 20 miljard euro per jaar aan defensie. Nou, dat is niet niks, daar gaat het niet om. Maar het probleem is, dat zeggen alle experts, het wordt inefficiënt gebruikt. Er zijn ontzettend veel onnodige doublures. We maken met z'n allen 20 verschillende gevechtsvliegtuigen. Ja, in de Verenigde Staten hebben ze maar 6 gevechtsvliegtuigen. Het is maar een simpel voorbeeld. Dus als je dat optelt en je ziet die nieuwe dreigingen en je ziet dat we langzaamaan de laatste jaren steeds minder zijn gaan besteden, ja, dan kom je dus bij dit punt uit. Ja. En de ministers hebben nu dus besloten, het moet echt anders.
Ja, een van de dingen die er anders moet, dat vond ik wel interessant, dat gaat ook over infrastructuur. Hè. Er moet in Nederland bijvoorbeeld een soort militair snelweg gaan komen. Wat is dat precies?
Ja, nou, Nederland is met dit plan gekomen. Die militaire snelweg, dat is een beetje een term geworden. Die moet natuurlijk niet alleen in Nederland komen. Het is een beetje, het is een beeldspraak.
Laat maar raden, hij loopt naar het oosten.
Ja, hij loopt zeker. Dan denken we meteen aan het oosten. En dan moet je natuurlijk ook denken aan die NAVO. Ook een Europese, maar een NAVO-flitsmacht. Hè, die de laatste jaren is opgericht. Dat komt allemaal na de Russische inname van de Oekraïnse Krim. Dat is de wake-up call geweest. De oostflank van Europa moet beschermd worden. En dan moet er heel snel, in 2 dagen tijd, moet er een flitsmacht paraat staan als het moet. En als daar gevaar plots dreigt. Nou ja, toen zijn ze gaan trainen. Ze zijn gaan oefenen. En toen kwamen ze al snel achter, 2 dagen.
Ja.
Nou ja, het duurt soms weken voordat je een simpel Nederlands militair voertuig in Polen krijgt.
De bleke stoplichten te staan.
Ja. Ja, collega Arjan Noorlander die is vandaag nog even gaan praten bij iemand die verantwoordelijk is voor transport bij Nederlandse Defensie. Ja, die is rot geschrokken. Deze overste, Hilma Schaap, die was vrij eerlijk. En die zei, nou, het duurt eerst 3 maanden voordat we een beslissing hebben genomen over het transport van een voertuig. En als we die beslissing genomen hebben, dan moet het nog gebeuren. En dan ben je ook nog 6 weken bezig tot je op de plaats van bestemming bent. Ja. En dan, ja, moesten. Dan moet je er ook nog bij bedenken dat op dat terrein waar Arjan vandaag was, zijn geen wagons. De tanks trouwens in Nederland, die hebben we al lang verkocht. Er is te weinig personeel. Ja. Soldaten lopen in afgedragen uniformen uit 2004. Dus er is nog een hoop werk aan de winkel. Maar die militaire snelweg, dat staat dus voor dat dus allemaal beter moet. Hè. Dat dus zometeen er wel een flitsmacht kan zijn in een paar dagen. En dat een tank uit Portugal in een paar dagen in Polen staat en dat er aan de grenzen geen vergunningprocedures meer zijn. Maar dat is echt nog een hele lange weg.
Ja, en ik begreep dat ook alle viaducten in de voormalige Warschau-paktlanden vervangen moeten worden, want die zijn te laag voor onze tanks. Die waren ingericht op de tanks van de Russen. Nou ja, dat wordt nog een hoop gesloop en gebreek voordat we echt met een flitsmacht snel aan de grens van de grote boze Rus staan, voor zover die echt bestaat. In ieder geval is er een stap gezet. Ik dank je wel.
Het is 5:12.
Oranje verkeert in goed gezelschap. We doen weer mee, want ook Italië gaat niet naar het WK-voetbal. De Azzurri wisten geen doelpunt tegen Zweden te scoren vanavond en in de uitwedstrijd. Ook al niet, en toen scoorden de Zweden wel, dus die gaan door. Aan de telefoon heb ik nu Marika Viano, correspondent of journalist in Nederland van onder meer de sportkrant La Gazzetta dello Sport. Goedenavond, Marika.
Nou, het is geen goede avond natuurlijk voor mij, voor de Italianen natuurlijk. Ja, de woorden die je allemaal voorbij zien komen zijn apocalyps, nachtmerrie, van alles om deze nederlaag te beschrijven. Het zijn geen woorden voor.
Nee, ik las vandaag ergens een kop: als Italië niet naar het WK gaat, dan wordt het oorlog, zei iemand in Italië. Is het zo erg?
Nee, zo erg is het niet. Want we hebben natuurlijk ook best wel veel problemen ook, waarmee kampen. Financieel en maatschappelijk gezien. Maar zoiets is natuurlijk 60 jaar dat Italië uit WK is. Er zijn natuurlijk een aantal generaties die daaraan niet gewend zijn. Dus het is natuurlijk heel ingewikkeld.
Ja, heel ingewikkeld. En wat is er mis? Gaat het zo ontzettend slecht met het Italiaanse voetbal?
Maar ze hebben vanavond niet eens zo bijzonder slecht gespeeld. Ze hebben ook een beetje pech gehad. En goed.
Iets van 5 keer hens, geloof ik, van de Zweden in het strafschopgebied.
Ja, goed, aan beide kanten trouwens. Okay. Maar voor wat nu wordt gezegd, is dat het er moet een herfundering van de calcio, van voetbal in Italië. Omdat ook, vooral de mannen die beslissingen nemen boven. Die weten niet genoeg van voetbal en die moeten gewoon weg.
Is de coach al weg?
Ventura is begonnen, de bondscoach.
Oh, oké, ja.
Het is net bekend, want het was niet zeker of hij weg zou gaan. Maar het is natuurlijk ook een enorme economische nederlaag. Want hij verdient 1.350.000 per jaar. Dus
zo.
Ik weet niet hoeveel advocaat verdient. Maar
nee, dat weet ik ook niet. Maar dat is vast ook niet weinig. Maar goed, dat heb ik niet gezegd.
Maar goed, zeg maar, de tranen van Buffon zijn gewoon een teken van echt een extreme situatie in Nederland. En dat is natuurlijk heel zwaar.
Ja, nou, als Buffon huilt, dan huil ik mee.
Ja, en Buffon natuurlijk is op leeftijd. Dus,
ja, dus voor hem is het echt over.
Hij zal de WK niet meemaken. Nee. Dat is ook een punt.
Heel erg. Oké, ik leef met jullie mee, Marika. Maar er is mee te leven, dat weten wij inmiddels in Nederland.
Ja, dat weten we wel. Ja. Nu ben ik aan beide kanten ook,
Oké, je huilt aan twee kanten. Oké.
Okay,
ja. Ik moet je stoppen, want anders dan gaan we over onze tijd heen. Ik dank je hartelijk, okay. Marika Viano.
Buonanotte.
Nou ja, niet zo buona, maar wel notte.
Niet zo buona, maar we moeten er even doorheen.
Ja, morgen zit hier Koen Verbraak.
Stel je eens voor dat er genoeg en gezond voedsel is voor iedereen. Dat we meer produceren, landbouwgrond herstellen en minder verspillen. Stel je dan nu eens voor dat een bank hiervoor opstaat. Die is opgericht door en voor boeren. Stel je eens voor dat we de slimste innovaties van onze klanten en partners helpen kickstarten en opschalen. Stel je eens voor dat we samen het wereldvoedselprobleem oplossen. Growing a better world. Together. Rabobank.
Bij Incentro worden we steeds bekender. Op een basisschool in Diemen vroeg de juf wat de kinderen later wilden worden. Twee jongens zeiden, astronaut. Maar Hans zei, ik wil Incentronaut worden. Incentronaut. Ah, dank Hans. Incentro, een IT-bedrijf.
Growing a better world, together. Samen met onze klanten en partners pakken we voedselissues aan op 6 continenten. Meer weten? Ga naar rabobank.com.
Zodra je de juiste ontmoet, weet je dat het goed zit. Je begrijpt elkaar bijna zonder woorden. Neem plaats achter het stuur van de nieuwe Mazda CX-5 en je weet het. Mens en machine in perfecte harmonie. Ervaar het gevoel op Mazda.nl. Drive together.
NPO Radio 1.